gaan we nu de gemeenteraad en het OCMW-raad openen. Ik wil eigenlijk eerst nog vooraf heel kort zeggen dat we het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, dat mijn voorstel is dat we dat in december behandelen en dat dat dan met een aantal wijzigingen kan hopelijk goedgekeurd worden, maar daar ga ik vanuit. Maar wat dan nog belangrijk is, we hebben daar ook data voor commissievergaderingen voorgesteld om die al in te plannen. En er is het voorstel van onze burgemeester om dat te koppelen aan... anders moet je het zelf even toelichten, Koen. Het is eigenlijk in de vooravond dat we die zouden willen inplannen. En daar wou ik u van op de hoogte stellen.
Allee. Het is eigenlijk een voorstel van praktische werkwijze, maar de raad bepaalt uiteraard zijn of haar agenda zelf. Dus als jullie daar als raadsleden niet zien zitten, maar... Ik had eigenlijk gedacht om de commissievergaderingen op de maandagen te organiseren. Dat gemeenteraad is zodanig dat je eigenlijk maar één avond moet vrijmaken. En als eventueel voorstel om een commissievergadering van 5 uur tot 7 uur te organiseren, dan een pauze en dan om 8 uur gemeenteraad of om 19:30 al AGB, afhankelijk van de agendas. Dat vraagt natuurlijk wel een aanwezigheid om 5 uur, als dat voor de meeste raadsleden niet haalbaar is. Het kan uiteraard ook op een andere avond georganiseerd worden om 8 uur, maar het is een voorstel naar praktische werkwijze, omdat we toch al allemaal vele avonden weg zijn. Maar jullie het is een voorstel, dus de raad bepaalt dat zelf natuurlijk, waar ze daar het beste voorstel van vinden.
Sven?
Ja, dank u wel. We hebben dat inderdaad gezien in de agenda, die is rondgestuurd door de diensten. Nu, vanuit de fractie bij ons is toch wel de bezorgdheid, want 5 uur is wel extreem vroeg voor een aantal mensen. Voor mij is dat zelf ook niet even makkelijk. Dus ik vind om 5 uur, er zijn een aantal mensen die niet op voorhand weten wanneer of hoe dat ze moeten werken, waardoor dat 5 uur eigenlijk best wel... onmogelijk is voor een aantal mensen en voor een aantal mensen heel moeilijk. Dus ik zou willen vragen om dat eventueel toch op een andere avond te doen en dan om 7 of om 8 uur toch te laten beginnen. Een kwestie van haalbaarheid voor de werkende mens.
Voor mij geen probleem, maar ik weet ook niet... ik denk als er één fractie het vraagt, dat we daar moeten op ingaan. Ja. En dan... Kiezen we ook voor een maandagavond, bijvoorbeeld een tweede maandag of zo?
Dat lijkt me inderdaad het makkelijkst, maar als we die op voorhand vastleggen, dan mag dat van mij een dinsdag of een donderdag, of die zal gelijk wat zijn. Dat was het idee een beetje, dat we op voorhand die een avond op die moment konden blokkeren in de agenda. Zodoende dat we niet 3 weken op voorhand op de hoogte werden gesteld van het feit dat er een commissie zou zijn. En als we die moeten laten doorgaan, gaat die door. En als die nu moet doorgaan, dan gaat die niet door uiteraard. Ja,
dat was het idee, maar... Ja.
Oké, dan zullen we dan een nieuwe avond op plakken en dan ook 8 uur of 19:30 of zo nemen. Hè. Ja, oké.
Oké, en dan kunnen we dus volgende in december dat huishoudelijk reglement meenemen in de bespreking. Oké. Dan gaan we nu eerst het woord geven en... Ik moet mij al excuseren, ik heb uw naam niet opgeslagen. Ja. We hebben een toelichting die ook van dienst is bij een aantal punten die we bespreken. Maar u mag uzelf situeren en zeggen welke functies dat u allemaal opneemt. Misschien handig, ik vraag dat altijd, hoeveel tijd dat u denkt nodig te hebben. Dat is handig voor ons spanningsboog. Hè? Dus... Oké. Nee, ik had u nog geen micro gegeven. Dus zeg nog maar eens uw naam en we hebben ongeveer een kwartier tijd voor u.
Ik heb mijzelf in het groot afgebeeld. Ik ben Peter Mees en ik ben onder andere de lokale relatiebeheerder Fluvius voor de gemeente Boeghout en nog 7 andere gemeentes. Wat houdt dat in? Fluvius is een enorm bedrijf. We zijn met 5500 medewerkers. Dus is het voor de gemeente is het moeilijk om in de groot bedrijf zijn weg te zoeken. Dus ben ik aanspreekpunt voor de gemeente om een antwoord te zoeken op de vragen die er leven. Ik heb hier ook even mijn contactgegevens meegegeven. Dus je kunt me altijd bellen of mailen en dan probeer ik een oplossing te bieden naar jullie vraag. Waarom ben ik hier vandaag? Er zijn vandaag twee agendapunten geagendeerd die betrekking hebben op Fluvius, waar dat van jullie gevraagd wordt om een goedkeuring of geen goedkeuring te geven over dat agendapunt. En dat gaat enerzijds over de structuurwijziging van Fluvius en anderzijds over het dossier Tramontana. Ik kan dat zelfs nog wel een beetje meer uitleggen wat dat inhoudt. Laten we starten met het dossier structuurwijziging. In het energiedecreet is gestipuleerd dat er een nieuwe definitie gegeven rond waaraan distributienetbeheerders moeten voldoen. En dat zijn drie voorwaarden. Dat is enerzijds dat elektriciteit en aardgas binnen één gemeente aan dezelfde distributienetbeheerder toegekend moet worden. Anderzijds moeten de gemeenten die tot dezelfde distributienetbeheerder behoren een geografisch aaneensluitend gebied vormen. En de derde voorwaarde is dat een distributienetbeheerder minimum 200.000 aangesloten afnemers moet hebben. Als we dan nu kijken naar Fluvius Antwerpen, betekent dat er een aantal gemeentes zullen moeten wijzigen van distributienetbeheerder. Voor Fluvius Antwerpen zijn dat er 7. Ik was even één overlopen. Essen. Om twee redenen moeten zij kiezen. Enerzijds voor elektriciteit en gas zitten zij bij verschillende netbeheerders. En ze zijn een eiland binnen Antwerpen. Dus zij behoren voor elektriciteit bij Fluvius Antwerpen. Maar de omringende gemeente, Essen heeft de pech dat er maar één is, dat is Kalmthout. Die zit voor de beide disciplines bij Iveco, dus Essen moet overstappen naar Iveco. Merksplas zit een beetje in dezelfde situatie. Ook zij zitten voor elektriciteit bij Fluvius Antwerpen en moeten overstappen naar Iveco. Dan hebben we Laakdal. Zij hebben de keuze voor verschillende netbeheerders, maar zij kiezen voor aardgas dan ook voor Fluvius Limburg. En dan in het zuiden, in de Brusselse, Steenokkezeel en Kampenhout. Daar is Fluvius Antwerpen vandaag gasnetbeheerder. Zij kiezen voor Iverlek. En dan in het westen voor ons, Zelzaten, ook een eiland. Zij zitten wel voor elektriciteit en gas bij dezelfde netbeheerder, maar ze moeten omwille van die eilandpositie ook aansluiten bij de distributienetbeheerders in de onmiddellijke omgeving. En dat is dan Imewo. Is er dan één gemeente die overblijft, dat is Grobbendonk. Zij zitten voor elektriciteit vandaag bij Iveco, maar zij kunnen wel kiezen. En zij hebben ervoor gekozen om aan te sluiten bij Fluvius Antwerpen. Nu, jullie vragen je af van, wat heeft boekhouder mee te maken? Maar die gemeentes moeten uittreden uit de bestaande netbeheerder en toetreden tot een andere. En dan moet de leden van die distributiebeheerder, die moeten dat goedkeuren. Dus vandaar dat dat hier op tafel ligt. Wat zijn de gevolgen dat dat niet gebeurt? Dat is enerzijds dat de vrecht, de regulator, ons een geldboete kan opleggen. Dat gaat van €250 tot €250.000 per dag. Dus dat kan serieus oplopen. En anderzijds kan het ook zijn dat de vrecht onze toewijzing als distributienetbeheerder intrekt. Wat zijn dan de volgende stappen? Dat is enerzijds dat jullie vandaag een beslissing nemen rond dat onderwerp. En dat wordt dan in de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen 14 december bekrachtigd. Hetzelfde verhaal moet ook plaatsvinden in de andere distributienetbeheerders. De beslissing moet vallen voor 1 januari van 2023 en wordt geïmplementeerd op 1 januari 2025. Ik weet niet of hier al vragen rond zijn.
Helder.
Het volgende is een iets moeilijker verhaal.
Succes zou ik dat zeggen.
Goed, dossier Tramontana, we houden dat in. Fluvius wil een datanetwerk uitbouwen naar de toekomst toe. Daarvoor hebben we vier cruciale principes die we willen hanteren. Dat is enerzijds ja, hogere datasnelheden, een betere kwaliteit van het fibernet of van het dataverkeer. En anderzijds dat het voor alle gezinnen en bedrijven toegankelijk is. Dus we willen niemand uitsluiten. We kijken niet naar wat commercieel het interessantste is, maar we willen dat iedereen van hetzelfde netwerk kan genieten. Een derde principe dat we willen hanteren is dat het netwerk open en niet discriminerend mag zijn. Dus dat wil zeggen dat iedereen die gebruik wil maken van het net ook toegang moet krijgen tot dat net. En anderzijds willen we dat aanleggen tegen een zo laag mogelijke maatschappelijke kost. Dus nog eens even, hier wordt nog eens beschreven van kijk, we hebben het allemaal gemerkt tijdens de coronapandemie dat de dataverkeer heel belangrijk is, dat de snelheid, de toegang tot de elektronische netwerken goed moet zijn. Vandaar dat we dat we dit willen organiseren. Enerzijds zijn vandaag 1/3 van de Vlaamse gemeenten al betrokken bij betrokken bij het fibernetwerk, het datanetwerk, omdat zij via erfpacht overeenkomst hebben met Telenet. 2/3 van de Vlaamse gemeenten is dat niet. En we willen met dit verhaal dat alle gemeenten betrokken zijn in dat verhaal. Dus Fluvius is op zoek gegaan naar partners om deel te nemen aan dat verhaal. Dus we hebben een oproep gelanceerd om partners te vinden die voldeden aan die vier principes. Dus na een objectieve vergelijking hebben we er één weerhouden. En dat is Telenet, waar we mee in zee gaan. Dus op 18 juli van dit jaar hebben we een bindend akkoord met Telenet gesloten om dat datanetwerk te realiseren. En daarvoor gaan we een nieuwe vennootschap oprichten, dat is Netco. Netco is nog maar een werknaam, dat zal straks wel een iets vlotter klinkende naam zijn. En Netco zal voor 2/3 van Telenet zijn en voor 1/3 van Fluvius. Het is de bedoeling, zoals ik straks al zei, dat iedereen daar kan van genieten van dat datanetwerk. Maar we gaan niet overal fiber aanleggen. We willen tegen 2038 ervoor zorgen dat 78% van Vlaanderen kan aangesloten worden op het datanetwerk. En dan de overige 22% gaan we het bestaande HFC-netwerk, dat gaan we een technische upgrade geven, zodanig dat die mensen over dezelfde kwaliteit beschikken alsof dat ze zijn aangesloten op een fibernetwerk. De keuze tussen de beiden heeft gewoon te maken met financiële opties. Dus wat zijn de belangrijkste elementen in die overeenkomst? Dat is dat er van de gemeente eigenlijk geen, naast het inbreng, geen andere inspanningen gevraagd worden. Er moeten geen geld inleggen en ook geen borgstelling. De transactie is belastingneutraal. Dus voor alle gemeentes, waaronder Boeghout dan, vanaf het 7e jaar gaan er ook dividenden uitgekeerd worden. Voor gemeentes die vandaag al aangesloten zijn voor de kabelactiviteit bij Fluvius, wordt er gegarandeerd dat het dividend de eerste 6 jaar dat ze vandaag gewoon zijn om te krijgen, dat ze dat zullen blijven behouden. De bestaande erfpachtovereenkomst tussen de netbeheerders en Telenet, die houdt op te bestaan. Er is ook nog, Proximus heeft destijds bij het ontstaan van die erfpachtovereenkomst bezwaren geuit tegen dat verhaal. En zij hebben daar een rechtszaak verlopen. En Telenet belooft ook dat zij ons zullen blijven vrijwaren tegen eventuele schadeclaims van Proximus. Dus ze hebben dat gewas al ervoor en nu hebben ze dat herbevestigd voor die nieuwe firma dat ze dat ook zullen blijven doen. Dus ook hier volgt een goedkeuringsproces enerzijds op het niveau van Fluvius en de opdrachthoudende verenigingen, maar ook van de gemeentes wordt gevraagd om dat verhaal goed te keuren. Een beetje historiek rond de betrokkenheid van de gemeentes in de kabeltelevisie-exploitatie. In 1996 hebben de intercommunales Telenet opgericht. De zuivere intercommunales daartegen, die hebben Interkabel Vlaanderen opgelicht. In 2002 hebben dan die gemengde intercommunales hun netten verkocht aan Telenet. De zuivere die doen dat niet. En in 2008 hebben die zuivere en Interkabel, die hebben dan die erfpachtovereenkomst met Telenet afgesloten. Dus het gevolg is dat er vandaag gemeentes zijn die aandelen hebben in openbaar elektronisch communicatienetwerk. Dat noemen we in dit verhaal de kabelmaatschappij. En de andere die dat niet doen, dan noemen we de niet-kabelmaatschappijen in dit verhaal. Dus Fluvius Antwerpen is een kabelmaatschappij, maar dat wil niet zeggen dat elke gemeente die activiteit op zijn grondgebied heeft overgedragen aan Fluvius. Dat is zo'n beetje het verschil tussen kabelmaatschappij en niet-kabelmaatschappij. Dus kabelmaatschappij is die erfpacht die er geweest is in 2008, die loopt tot 2046. En via die erfpachtvergoeding ontvangen die gemeenten jaarlijks, allemaal samen, 17 miljoen euro aan dividend. De niet-kabelmaatschappijen hebben ook, die doen ook een inbreng, die hebben ook wel een stukje net op hun grondgebied, maar dat is eigenlijk net die wij zelf gebruiken om onze installaties aan te sturen en te controleren. Dus dat zijn dataverbindingen tussen onze cabines. Wat houdt dat bindend akkoord dan in? Telenet brengt haar infrastructuur en personeel in. Fluvius brengt ook haar infrastructuur in en de klantencontacten, maar wij brengen geen personeel in. Dus het huidige personeel dat wij hebben, die met die activiteit bezig is, die gaan wij een andere functie aanbieden binnen het bedrijf. Dus zoals eerder gezegd, de verdeling van de aandelen is 2/3 voor Telenet en 1/3 voor Fluvius. Maar Fluvius heeft wel een vetorecht, kan bepaalde opdrachten, bepaalde beslissingen tegenhouden. En vooral die beslissing die te maken heeft met die vier principes die we gehanteerd hebben in onze zoektocht naar een partner in dit verhaal. Dus de eerste 6 jaar krijgen die kabelmaatschappijen jaarlijks hun dividend van 17 miljoen uitbetaald. En aan de 10 opdrachthoudende verenigingen en Fluvius zelf, die gaan een erfpachtovereenkomst aan met Netco om ervoor te zorgen dat Netco dat netwerk verder kan aanbouwen. Wat zijn de doelstellingen van Netco? Ja, zoals ik net zei, het uitbouwen van dat netwerk. En anderzijds is de bedoeling dat we dat doen tegen 2038. En elke gemeente, het is niet dat we landelijke gemeenten zullen overslagen, elke gemeente zal ingedeeld worden in 3 gebieden. Een stedelijk gebied, dus daar gaan we jaarlijks 75% van ons investeringsbudget gaan we vooral spenderen in die zones. Daarnaast hebben we rurale gebieden, daar gaan we 25% van het budget jaarlijks investeren. En dan de zone C, dus de meest rurale gebieden, daar gaan we geen fibernetwerk aanleggen, maar daar gaan we ons bestaande coaxkabelnet gaan we upgraden, zodanig dat aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet als de fibernetwerk. Maar het is belangrijk, het feit dat we Netco oprichten, betekent niet dat de gemeente expliciet moet kiezen voor telenet. Dus ik kan nog andere toelaten op jullie grondgebied of andere partners die gebruik kunnen maken van het netwerk. We gaan dat proberen in maximale synergie uit te werken met enerzijds glasvezelmaatschappijen die vandaag al bezig zijn en anderzijds met andere nutsvoorzieningen. Wat is dan de toegevoegde waarde? Door het feit dat het een open netwerk is, denken we dat dat een positief effect gaat hebben op de prijs. Nogmaals, we willen dat uitrollen voor heel Vlaanderen, voor alle Vlamingen. Dus niet commercieel gebonden dat we alleen maar kijken naar de kersen op de taart, maar echt dat iedereen er gebruik van kan maken. En nogmaals, we gaan zoveel mogelijk synergie proberen te verwezenlijken met andere nutsmaatschappijen. Wat wordt er van de gemeente gevraagd in die beslissing? Dat de statuten van de Fluvial System Operators zullen gewijzigd moeten worden. Concreet betekent dat voor Antwerpen om de goedkeuring te verlenen aan die statutenverwijziging. Impliciet betekent dat ook dat de inbreng van de activiteit voor openbare elektronische communicatienetwerken in Fluvius en de rechten die daardoor ontstaan op basis van verkregen aandelen via Fluvius System Operators. En hierdoor erkent de gemeente dat de realisatie van het datanetwerk van de toekomst op aardig grondgebied als een taak van openbaar belang beschouwd wordt. Dan wordt er dus gevraagd voor gemeenten die niet zijn aangesloten voor de activiteit kabel, boekhoud, dat is dat wij vragen om aangesloten te zijn voor de activiteit openbare elektronische communicatienetwerken en dat de beheersoverdracht te hebben verricht. En de gemeente onderschrijft ook één aandeel van dat nieuwe bedrijf van Netco, zodat jullie ook in de toekomst dividenden uitgekeerd kunnen krijgen. Dat is mijn toelichting. Zijn er dan nog vragen rond?
Ja, er zijn wel wat vragen. Marleen, Erik, Joost en Sven. Marleen, alsjeblieft.
Ik vroeg mij af of u een zicht hebt op de verdeling zones A, B en C voor de gemeente Boekhout.
Ik heb er nog geen zicht op. Die zones zijn waarschijnlijk al wel gemaakt, maar ik heb ze zelf nog niet gezien. En de reden waarom die nog niet vrijgegeven worden, is omdat dat is een strategische informatie die we niet graag hebben, die vandaag al bekend zullen zijn aan onze de toekomstige concurrenten. In caso fiberklaar.
In caso?
Fiberklaar.
Ja, ik heb het niet verstaan.
Oké.
Okay. Ja. Erik?
Ja, ik wou eigenlijk ook een gelijkaardige vraag stellen. Van de week is er ook iemand van Fiberklaar bij ons in de straten rond geweest. Via Fiberklaar kan je niet op telenet bijvoorbeeld. Is het omgekeerd wel het geval dat je via jullie netwerk dan eigenlijk bij alle providers gaat kunnen aansluiten? Of gaat dat ook beperkt zijn tot Proximus, Telenet of anderen? Dat is wel belangrijk naar keuze.
Dus in eerste instantie, het is de bedoeling, dat is een van de principes, dat alle providers toegang krijgen tot ons net. Dat is ook de reden waarom we niet in zee zijn gegaan met Proximus. En wat is het groot verschil tussen het netwerk van Fiberklaar en dat van ons? Proximus, wij stellen de kabel ter beschikking. Maar Proximus wil er ook zijn eigen installatieapparatuur opzetten. En dat maakt dat het moeilijker toegankelijk is voor andere partijen. Bij ons is dat niet zo. Elke partij die gebruik wil maken van ons net, die kan zijn eigen apparatuur erop zetten. Dus door het feit dat we met Proximus in zee zouden gaan, beperkt dat altijd al de mogelijkheid van deelnemers die toegang zouden kunnen krijgen tot dat netwerk.
Ik heb dan nog een vraagje. U zegt in rurale gebieden of heel rurale gebieden, gaan jullie de coaxkabel upgraden, zodat die gelijkaardig is aan een fiber het werk. Ja, ja. Dat lijkt me een heel strefverhaal. Dat zouden we overal kunnen doen.
Ja, nu, ik ben zelf niet een technicus die dat allemaal kan af. Maar wat is het verschil van... hier zullen per aansluiting zullen investeringen moeten gebeuren. En het feit dat die verder uit elkaar gelegen zijn, betekent dat ja, ten opzichte van nieuwe aanleg ja, de balans financieel begint te kantelen. Het feit dat je wel individuele aansluitingen kan aanpassen ten opzichte van aanleggen van net.
Maar dat is een kostenbenadering.
Ja, het is echt een kostenbenadering.
Die vraag gaat over een kwaliteitsbenadering, denk ik. Allee, zo heb ik ze begrepen. Waarom kan je niet alles upgraden?
Ja, maar dat is net de afweging die gedaan is om het financiële.
Dus in een stedelijk gebied zou dat te duur zijn om die techniek bij elke aansluiting aan. Is goedkoper van overal een glasvezel te trekken. Ik heb begrepen dat het bestaande netwerk in Boeghout en Vremt, dat er eigenlijk grotendeels al glasvezel is, maar dat de aansluitingen van de straat naar de huizen, dat daar nog geen glasvezel is, klopt dat?
Sorry, dat... Allee, als je dat graag hebt, ga dat opzoeken, maar dat...
Oké.
Okay. Joost?
Ja, bij mij ook die bezorgdheid eigenlijk ook wel voor die rurale en nog iets verder. En dan zeker als ik hoor dat die kosten ook duurder gaan zijn, bestaat misschien het gevaar dat helemaal qua timing helemaal achterover geschoven wordt. En ik denk dat dat net belangrijk is om ervoor te zorgen, want ook op andere punten hebben rurale en nog verder afgelegen dingen ook al problemen, zoals bijvoorbeeld met openbaar vervoer en zo naar de toekomst toe. Dat we echt moeten waken dat die nog heel goed worden, alleen bereikbaar zijn, zowel op informatica vlak als op andere terreinen. Dus is die qua timing, volgt dat ook echt 1, 2, 3 bij wijze van spreken, of wordt dat gelijktijdig mee opgebouwd?
Ja, qua timing weet ik nog niet, heb ik nog geen zicht op, maar hey, zoals ik het begrepen heb, is dat gelijkmatig wordt ingevoerd. Nogmaals, we hebben in het begin die vier principes gezien. Het is de bedoeling dat iedereen gebruik kan maken van dat verbeterd datanetwerk. Ongeacht of die nu in een dens gebied woont of eerder in een gebied met een ruraal karakter.
Ja, ik vraag het maar omdat inderdaad ook duidelijk financiële zaken ook meespelen bij het nemen van die beslissingen. Dus ik denk dat heel belangrijk is dat er wel op gewaakt wordt, dat inderdaad op evenredig wordt toegepast.
Ik heb ook toegelicht, die vier principes. En ja, Telenet, dat is wel een commercieel bedrijf. Zij hebben de meerderheid van de aandeel, maar net items die te maken hebben met die vier basisprincipes, hebben een vetorecht om die beslissingen te kunnen blokkeren.
Daarover hebt u gezegd, en dat heb ik opgeschreven, met zo laag mogelijk maatschappelijke kost.
Ja.
Wat zit daarin, maatschappelijke kost? Allee,
de bedoeling is maatschappelijke kost, enerzijds, ja, we willen het zo goed mogelijk mee proberen te doen. We willen ook de impact op openbaar domein zo klein mogelijk te houden. Dus ik denk, jullie hebben al ervaring met aanleg van Fiberklaar. Dat is misschien niet zo leuk geweest, ik weet het niet. Maar ik bedoel, als we dat nog eens moeten openleggen, dat denk ik niet dat in dank zal afgenomen worden. Dus we zoeken enerzijds synergieën met Fiberklaar en anderzijds ook naar de toekomst toe gaan we ook op rond ons elektriciteitsnet gaan we ook grote investeringen moeten doen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Hè. Denk maar aan zonnepanelen, warmtepompen. Dus we gaan ook in ons elektriciteitsnetwerk extra investeringen moeten doen. En tegelijkertijd gaan we dan ook dat fiberverhaal mee uitrollen.
Eén sleuf, bij wijze van spreken. Sven?
Ja, dank u wel. U zegt inderdaad, een zo laag mogelijke maatschappelijke kost en ook de prijs drukken. Maar ik begrijp er dan uit, nu zegt u dat er synergieën zullen gezocht worden met Fiberklaar. Maar ik begrijp daar grotendeels uit dat er ook in delen gewoon twee zullen liggen. Zowel Fiberklaar als de Fluviuskabel. Dus de vraag is dan, in hoeverre zijn we nu maatschappelijk oké bezig om dat te gaan doen. Want u komt een putje graven, binnen vier weken komt de volgende putje graven, en binnen zes weken komt de watermaatschappij putje graven, en die straat die is vier keer opengelegd op het einde van de rit. Dus dat lijkt mij, dat stoort mij een beetje. Bijkomend ook, u gaat met ene partner in zee, Telenet. De andere grote partner, Proximus, die heeft al een zaak aangespannen, heb ik begrepen uit uw presentatie. Dus die, ja, zijn, daar niet zo, die zijn daar niet zo geweldig blij mee. Maar ja, je wil dan aan de ene kant een open netwerk doen, maar waarschijnlijk niet voor Proximus dan. Omdat het dan bemoeilijkt, hè? Want die moeten er dan hun bakjes op aansluiten en dat zou dan heel de Santomotiek een beetje bemoeilijken. Dus, hoe open gaat dat dan zijn? Voor de kleine spelers ja, maar voor de grote spelers denk ik dan niet, als ik dat dan zo begrijp. Dus dat stoort me wel wat. Ook het feit dat u nu komt te zeggen, zoals A, B en C, ik weet het niet. Ik wil dan nog geloven dat u het niet weet, maar wij moeten daar wel over stemmen voor onze gemeente. Wij weten niet of dat de gemeente Boeghout, de gemeente Vreemde, de Boshoek, eender welke uithoek van de gemeente, valt dat nu in A, B of C, gaat dat überhaupt aangepakt worden? En wanneer van nu tot 2038 gaat dat effectief gebeuren? Dus dat vind ik allemaal een hele moeilijke. En dan, een lage maatschappelijke kost en we zorgen dat de prijs laag blijft, maar ik wil dat nog wel zien, want het blijft wel een vennootschap die moet winst maken. Hè. U moet dat als Fluvius niet. Maar je verkoopt heel een boel aan Telenet. Of je geeft heel een boel aan Telenet. Waar dat je dan wel over vier principes een mogelijkheid hebt om de boel te blokkeren. Maar je geeft het maar weg en het blijft een commerciële vennootschap. Hoe zal dat in de toekomst evolueren? Ik vind dat allemaal een beetje een vage. En bijkomend dan, op een gegeven moment zegt u van wij gaan onze klantencontracten inbrengen. Eigenlijk verkoopt je dan eigenlijk uw aansluitingen, uw klant gaat het dan verkopen of doneren in deze, want je gaat hem zelfs niet verkopen, je gaat hem gewoon weggeven aan dat bedrijf, waardoor dat je uw 32% aandelen ervan verwerft. Maar je geeft eigenlijk de mensen geen keuze. Hè. Je zegt, voilà, hier zijn uw gegevens, hopla, en ze zijn voor het commercieel bedrijf daar. Dus ik vind dat wel ik vind dat een heel moeilijk verhaal is en dat uw verhaal ook niet volledig is om er dan zomaar te kunnen zeggen van ja, het is goed.
Er zitten een heleboel vragen in enerzijds rond het opbreken van het voetpad. Wij moeten de regels volgen die opgelegd zijn door de gemeente. Dus er is sowieso een sperperiode van 5 jaar in een straat die net is open geweest. Anderzijds, u heeft gelijk dat er twee kabels naast elkaar gaan liggen. Wij hopen nog altijd dat we met Proximus tot een akkoord kunnen komen om dat we tot een gemeenschappelijk gebruik kunnen komen van het netwerk van Fiberklaar en omgekeerd. U had ook gezegd van kijk, rond die apparatuur. Het is Proximus en Fiberklaar die door het feit dat zij zeggen van onze apparatuur is aangesloten op het netwerk, beperkend werkt naar die open structuur. Dat geldt niet voor ons. En ja, ik heb nog een aantal dingen gezegd. Maar,
het waren een beetje beschouwingen ook. Hè, maar,
ja. Vooral van die klantencontracten en dan die zones ABC, het feit dat we daar eigenlijk geen details over hebben. Maar u zegt nu zelf dat er effectief in heel veel straten twee kabels zullen liggen naast elkaar. Ik vind dat niet strookt met uw verhaal van dit is een lage maatschappelijke kost. Dat is geen lage maatschappelijke kost. Hè. Er liggen twee kabels, dat is eigenlijk niet nodig. Je zou beter als Fluvius uw energie effectief steken in die elektrificatie en alle problematieken dat daar rondhangen. En dan is maar de vraag of dat dit er dan bij moet komen.
Oké, het is een vraag, maar... Koen?
Het is een moeilijk verhaal, hè. En je voelt ook aan dat we hier in een concurrerend gegeven zitten tussen enerzijds Fluvius Telenet en anderzijds Proximus Fiberklaar. Dat is gewoon wat het is, hè. En wij hebben natuurlijk ook die debatten gevoerd of te horen gekregen op algemene vergaderingen en in contacten ook met die partners. En wat ik vooral ook onthouden heb... Natuurlijk, Fiberklaar en Proximus die zijn heel snel willen gaan. Dus die hebben niet willen wachten. Dat is die kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, Fluvius en Telenet is laat. die hadden veel sneller moeten klaar zijn met hun huiswerk, om te proberen die samenwerking mogelijk te maken, die wij allemaal als lokale besturen graag hadden gezien. Hè, namelijk werken met één sleuf, liefst eigenlijk ook werken met één kabel, waar dat iedereen of waar het aanbod op een democratische manier van alle providers kan aangeboden worden. En daar is een gemiste kans. Waar die verantwoordelijkheden liggen, daar wil ik mij niet over uitleggen, maar het is wel duidelijk dat speelt bij de lokale besturen. Op de algemene vergadering van Fluvius vorig jaar is wel duidelijk gemaakt dat de bedoeling is van Fluvius Telenet om het op een zo democratisch mogelijke manier te organiseren. Met andere woorden, er quasi voor te zorgen dat elk gezin, elke Vlaming daar eigenlijk gebruik van kan maken. Dus dat is eigenlijk die digitalisering waar dat iedereen eigenlijk moet kunnen van gebruik maken. Dat is een moeilijker verhaal bij Fiberklaar als we ermee spreken, omdat zij natuurlijk commercieel gezien eerst vooral starten in de dichtbevolkte woonkernen en dus veel minder snel naar de rurale en die meest rurale gebieden gaan. Die gaan misschien nog wel volgen, dat weten we natuurlijk niet. Maar we hebben nu vooral ook de indruk vanuit de lokale besturen dat het een wedstrijd is geweest van zo snel mogelijk te beginnen en inderdaad, dan gaat het over klanten. En dat is een spijtige opmerking, dat is niet rechtstreeks naar Fluvius voor alle duidelijkheid, Peter, hè, maar dat is iets wat we als lokale besturen allemaal hebben vastgesteld en het had inderdaad veel beter geweest. We hebben ook aan Fiberklaar Proximus de vraag gesteld van ja, als jullie in Boeghout starten, hè, allee, bij wijze van spreken of in alle besturen starten, van ja, waarom kan Telenet niet ineens mee op die kabel genomen worden? Hè? Dus er wordt natuurlijk altijd geschillend met, dat is aangeboden en er zijn gesprekken lopende, maar we voelen dat hier duidelijk een concurrentie gegeven meespeelt. Dus ik denk dat het vooral ook belangrijk is, natuurlijk, hè, als lokaal bestuur, dat we vooral oog hebben voor die democratisering van de digitalisering en dat dus dat aanbod er voor iedereen is, voor welke provider je dan ook kiest. Hè. Dat is wel een belangrijke en dat daar heel wat overlast mee gepaard gaat in het openbaar domein, dat is een feit. We hebben dat met Fiberklaar ook toch heel degelijk en hard besproken, ook door onze dienst zelf, die toch wel heel serieuze voorwaarden heeft opgelet, controles en dergelijke kwaliteitscontroles die zij moeten uitvoeren, zodanig dat die voetpaden ook allemaal terug opgelegd worden. Maar het is dus niet uitgesloten dat er terug zal moeten opengebroken worden, dat weten we nu nog niet. Hè.
Ik heb zelf ook nog een vraagje, maar Erik, doe maar.
Mag heel even reageren, gewoon, want je zegt dat wij breed toegankelijk maken van dat netwerk. De vraag is natuurlijk, zullen de klanten kunnen kiezen? Hè? Dat is de vraag, hè? Want je zegt, kan of moet men gebruik maken van het nieuwe netwerk? Ja, als het overal ligt, dan zal het zo zijn dat die fiberabonnementen, hè, dat die natuurlijk een pak duurder zullen zijn dan die coax-abonnementen die er nu zijn. Zal dat van 70 naar 100 euro gaan? Dat is eigenlijk een stukje verdoken belasting ook dat daarin zit. Hè? Want er gaat een stuk naar de gemeente terug. Hè? Die 17 miljoen, of wat was er? 6 keer 17 miljoen.
Dat is nu voor niet gevallen.
Hij heeft niet voor boekhoud.
Sorry, Dirk. Ja.
We zijn als gemeente boekhoud, zijn wij er niet door gevat. Hè? Wij zijn na 7 jaar pas gevat door een eventueel dividend. Ja. We hebben in het verleden ons kabelnetwerk in het verre verleden al verkocht aan Telenet. Wij zijn een van die gemeenten die toen gecashed hebben in plaats van, zoals Interkabel, een eigen net behouden hebben. Hè. Mm-hmm. Dus die tekenen altijd dividend, wij niet. Hè. Is dat een verschil nog?
Ja, dat was eigenlijk mijn volgende opmerking, Dirk. Dat het eigenlijk, strategisch gezien, vind ik dat niet heel verstandig om uw infrastructuur, en zeker zo essentiële toekomstinfrastructuur, te verkopen, mm-hmm. voor 2/3 te geven in handen van een commerciële partner. Want dan hebben we er geen vat meer op, ondanks eventuele volmachten. Inderdaad, ik sluit mij volledig aan met wat Sven zegt. Hoe gaat dat evolueren binnen 5 jaar, binnen 10 jaar? Iedereen weet dat verhaal gaat verwateren. Dat gaat volledig in handen gaan van commerciële. En dan hebben we ook geen zicht meer op de toegankelijkheid. Dan sluit mij een beetje aan bij Joost zijn bezorgdheid. Van stel dat er tegen de rurale gebieden niet zijn uitgerold, dan geeft het eigenlijk een monopolie. Hè? Met Fiberklaar, die zijn puur commercieel, die gaan dat niet doen. En Telnet, die gaan ook niet geneigd zijn om dat als eerste te doen. Dat kan ik u op een briefje geven.
Sven nog? Sorry. Die?
Ja, dat klopt eigenlijk. Ik ben ook geen voorstander om alles te verkopen wat dat betreft. Hè. Dat zijn andere mensen die daar keuzes rondgemaakt hebben. Hè. En die keuze is eigenlijk gemaakt binnen de Raad van Bestuur van Fluvius en alle mensen die daar rond werken. Hè. Dus laat daar duidelijkheid over zijn. Hè. Dat is niet de keuze expliciet van de gemeente Boeghout.
Sven?
Ja, ik had nog een vraag bij wat dat er nu specifiek wordt aangelegd. Er worden inderdaad, er wordt fiber getrokken door de straat, maar wordt ook op die moment dat dat wordt gebeurd elke woning aangesloten? Of enkel elke woning die wil aansluiten? Wordt de rest klaargelegd of wordt de rest niet klaargelegd?
Het zijn vandaag die klanten die vandaag al klant zijn van Telenet, die zullen die een upgrade krijgen naar de fiber aansluitingen. Het is niet dat naast een fibernetwerk ook nog eens het coaxnetwerk gaat...
Nee, maar stel u voor, er is een inactief Telenet, een inactieve Telenet-aansluiting in een woning. Wordt die vervangen of niet?
Sorry, maar daar kan ik niet op antwoorden. Allee, zo'n details...
Ja, maar dat is geen detail.
Ja, hey, want je legt een kabel doorheen de straat. Hmm. 25 woningen in die straat of 25 gebouwen in die straat, waar dat... maar 20 zijn aangesloten en die 5 anderen die hebben bij wijze van spreken een Proximus abonnement. Mm-hmm. Maar daar ligt wel een kabel. Wordt die vervangen of wordt die niet vervangen? Ik vind dat persoonlijk een pertinente vraag, omdat dat op termijn die liberalisering mogelijk in de weg staat en die mensen mogelijk met een nieuwe kost opzadelt.
Mm. We gaan nog even aansluiten, Wally, bij die vraag.
Ja.
Ja, je hebt hem terug uitgezet.
Oh ja, sorry.
Ja.
Kan er niet één wachtbuis gelegd worden, dat die twee kabels ingelegd worden? Dan moet er maar één keer gegraven worden.
Dat is misschien een heel pertinente vraag.
Het klopt wel. Ik ben ook altijd voorstander van synergie. We hebben dat op een vorige toelichtingsvergadering van Fluvius een keer gevraagd. En ik... Ik ga ervan uit dat er toch wel geen goede samenwerking is tussen Fluvius en Proximus, dat die twee niet door één deur kunnen verlopen. Want ik heb begrepen dat ook binnen Europa een geding aangespannen is, dat als op een lange baan geschoven wordt voorlopig. Ik vind dat wat mij betreft Fluvius veel te laat in gang geschoten is rond heel die operatie. En in elk geval, de twee samenwerken, dat is blijkbaar heel moeilijk. En daar zijn wij als gemeente mee het slachtoffer van, denk ik.
Dat is eigenlijk ook een beetje de vraag die ik nog had, maar is er een keuze voor de gemeenteboekhoud en welke keuze is dat dan? Behalve van dat je zegt van ja, oké, zijn we niet nu al wat gegijzeld?
Nee, alleen staat hier expliciet op. Dat betekent niet, ja, als de gemeente voor dit kiest, dat jullie exclusief voor Telenet kiezen.
Nee, goed.
Ja,
ik moet dat inderdaad zo bekijken, want ik probeer dat natuurlijk ook objectief te bekijken. Dat wij inderdaad als lokaal bestuur niet voor de ene of de andere kant kiezen. Ik denk dat wij vooral moeten ervoor zorgen dat elke inwoner in onze gemeente de vrije keuze heeft om aan te sluiten op zo'n netwerk. Dat is heel belangrijk. Het spijtige wat er nu net gebeurt in Vlaanderen, is dat we nu met twee concurrenten tegenover elkaar zitten, in plaats van die allemaal samen hadden gewerkt met ene kabel. Maar momenteel is Fiberklaar actief in onze gemeente. Dat wil waarschijnlijk zeggen dat heel veel klanten die nu al bij Proximus zitten daar op aansluiten. Zij doen ook nog eens een aanbod dat wil je overstappen naar Proximus, dat inderdaad klaargelegd wordt, zoals Sven ook aanhaalt. Dat is de moment om het nu te doen, het is gratis. Dat is natuurlijk de bedoeling om extra klanten of nieuwe klanten binnen te halen. Wil je daar later naar overstappen, dan zal dat waarschijnlijk ook nog kunnen. Allee, dan kan dat ook en dan zal dat tegen betaling zijn. En ik vermoed dat hetzelfde procedé zal zijn met Telenet ook. Dus die kabel die komt er. Telenet-klanten die zullen waarschijnlijk een uitnodiging krijgen om daarop in te stappen. En andere mensen zullen ook de uitnodiging krijgen van ben je niet tevreden van het ene provider, dan kan je nu overstappen op de andere. En dat is nu inderdaad het bijzonder jammer dat op een... voorschot groot in Vlaanderen, dus eigenlijk door die twee bedrijven op die manier eigenlijk gespeeld wordt. Hè, en dat het zo loopt. En dat is geen verwijt naar de operationele van Fluvius, voor alle duidelijkheid. Het is vooral een verwijt naar de politiek natuurlijk, dat niet op een op een coherente manier georganiseerd is kunnen worden. En het is zoals ik daar straks ook heb gezegd en waar ik mee ben begonnen, hè. Fiberklaar en Proximus zijn gewoon heel snel willen gaan, hebben niet willen wachten, en Fluvius en Telenet zijn gewoon te laat in gang geschoten en daardoor is de synergie eigenlijk onmogelijk geworden. Maar ik denk dat vooral ons, en dat wil ik wel benadrukken, het is zonder standpunt te kiezen of partij te kiezen voor de ene of de andere, ik denk dat voor ons als lokaal bestuur heel belangrijk is dat we elke inwoner maximaal de kans moeten geven om op eender welke provider aan te sluiten op de kabel. Dus en dat is eigenlijk het essentiële. Maar er is natuurlijk meer dan Proximus en Telenet. Hè. Er zijn er nog aanbieders waar je kunt op aansluiten. Dus daar moet u ook rekenschap van geven.
Oké. Dank u, Alexis. Het is een moeilijk verhaal, zo bent u begonnen. We komen daar straks op terug, omdat we wel een aantal dingen nog te behandelen hebben. Ik had begrepen dat u ging blijven voor de bespreking. Oké. Dan gaan we nu al over naar de punten die onder de gemeenteraad zijn geagendeerd. En dan komen we ook bij de goedkeuring van het verslag. De notulen. Oké, Sven.
Ja, ik had een opmerking bij het verslag. Als je het verslag open doet, helemaal bovenaan, dan lees je daarin dat dus de heer Philip Kippens, algemeen directeur van Finnig, een toelichting geeft. En de laatste zin die daar staat is, de presentatie wordt toegevoegd als bijlage. Dat staat zo in het verslag, maar dat zit niet bij het verslag. Dus ik zou daar willen voorstellen van die zin ofwel te wijzigen ofwel het effectief toe te voegen aan het verslag. Het is terug te vinden op de geëikte plaats waar dat wij het weten, of waar dat de raadsleden het kunnen vinden en waar dat ook afgesproken is. Maar ik vind dat het dan hier fout geformuleerd in het verslag staat. Dus ik zou daar dan van maken de presentatie is op te vragen of de presentatie is beschikbaar op de Meeting Mobile of iets dergelijks. Maar als je het er op die manier in zet, dan moet het toevoegen.
Als mensen het verslag willen lezen, is het dan geen idee van ook de PowerPoint erbij te steken? Dan hebben we een volledig iets, hè? Sven?
Ja, ik ben altijd voorstander om die PowerPoints toe te voegen aan het verslag. Maar in het verleden is er afgesproken van dat niet altijd te doen. Maar ik ben daar zeker naar leesbaarheid van het verslag een grote voorstander van.
Kunnen we daar akkoord over gaan?
Ja.
Oké. Koen, jij hebt ook een opmerking?
Ja, dankjewel, Ria. De twee gemeenteraden geleden, denk ik, heeft Sven geïnterpelleerd over de overlast aan het pistlokaal. Ik heb toen ook al duidelijk gemaakt dat we al een tijdje werken op die omgeving met de politie, zowel op het Wiebelplein als het Bistlokaal. Onder andere met overlastcamera's, maar ook als hotspot vanuit het WOT-team. We hebben die acties nog geïntensifieerd en die gaan ook nog verdere opvolging krijgen. Maar we hebben dit weekend eindelijk een succes geboekt, zal ik dan maar zeggen. En daar de overlast kunnen inperken dankzij een politionele acties en 31 jongeren geïdentificeerd. Die daar dus samenkwamen, iets drinken. Maar er zijn op dit moment 3 gasboetes uitgeschreven wegens overlast, het weggooien van een flessen en dergelijke meer. Er is ook een gesprek geweest met die jongeren. Die hebben ook goed meegewerkt, dus ik denk dat het goed is dat we met de jongeren ook in dialoog zijn gegaan. De jongeren waren allemaal tussen de 16 en de 18 jaar. Dus dat is een belangrijk aandachtspunt. Er komen nu nog meer acties en we gaan ook bekijken hoe dat we met die jongeren de dialoog kunnen voeren om te zeggen van kijk, samenkomen, iets drinken, wat lol trappen, daar is absoluut niks mis mee. Maar hou het netjes, hou het proper, zorg niet voor overlast. Dus we hebben daar toch al toch een eerste resultaat geboekt en dat wou ik nog aan de gemeenteraad meedelen. Van de 31 jongeren waren er 11 van onze gemeente. Al de rest was van buiten, Boeghout, vreemden. Dat wou ik nog even meegeven.
Oké. Dank u voor de informatie. Dan gaan we over tot de stemming. Goedkeuring van het verslag dus. En het is 1 paar goedgekeurd. Dan gaan we over naar het volgende agendapunt. En dat is de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. Is daar een toelichting bij?
Ja.
Oké. Chris?
Ja. Oké, goedenavond allemaal. De klimaatverandering is overduidelijk aanwezig en daarom zijn dringende maatregelen nodig. Vorige maand hebben we ons eigen klimaatplan al goedgekeurd, maar het is noodzakelijk om de ambitie nog te verhogen. Vlaanderen en de lokale besturen staan door middel van LEC, het Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en nu ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 de handen in elkaar om samen de noodzakelijke transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Vandaar ligt de vraag voor om de samenwerking tussen Vlaanderen en ons lokaal bestuur goed te keuren. Lokaal Energie Klimaatpact van 2.0 is een aanscherping van de ambities van het andere plan 1.0. Met andere woorden, wat komt er extra bij? De doelstelling met betrekking CO2-reductie voor eigen gebouwen, dus eigen patrimonium en technische infrastructuur, wordt verhoogd van min 40 naar min 55 CO2-emissies tegen 2030. Dit geldt ook voor de mobiliteit. De primaire energiebesparingsdoelstellingen wordt aangescherpt naar min 3% per jaar. Dat was daarvoor in het andere pact van 1.0 2,09%. Dit zou moeten gebeuren vanaf 2023. Daarbij komt nog dat we als college en als gemeenteraad geen nieuwe principiële beslissing met betrekking tot lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven van Elia mogen nemen. Bij het eerste pact 1.0 behandelden we vier werven. Ik ga ze nog even opsommen. Ten eerste vergroening, ten tweede energie, ten derde koolstofvrije mobiliteit en ten vierde eigenlijk ging dat vooral over water, droogte, maar vooral het regenwater vasthouden. Twee van deze werven worden in het Lokaal Energie Klimaatpact 2.0 uitgebreid. Werf 2, dat gaat dus over de energie. 25 fossielvrije renovaties onder de 50 collectieve renovaties per 1000 wooneenheden tegen 2030. En ten tweede, de inwoners van 50 per 1000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak voor einde 2024. Op gebied van werf 3, dat is dus op gebied van de koolstofvrije deelmobiliteit of koolstofvrije mobiliteit, 1,5 in de plaats van 1 tussen haakjes semi-publieke laadequivalent per 100 inwoners tegen 2030. De uitbreiding van deze werven werd reeds geïntegreerd in de huidige doelstellingenboom, zoals jullie konden lezen in het agendapunt Energie- en Klimaatactieplan 2030 op de vorige gemeenteraad, die daar ook is goedgekeurd. Dus dat gaat hier eigenlijk over een aanscherping. We gaan nog meer ambitieus moeten zijn. We gaan daarvoor gaan, hè. Dus daarom vraag ik de goedkeuring van het Lokaal Energie- en Klimaatpact aan deze gemeenteraad.
Ik denk dat zowel het punt duidelijk was als uw toelichting en dat er geen vragen zijn. Dus kunnen we dat punt behandelen? Ik vraag uw stem. Het punt is eenparig aangenomen. Waarvoor dank. Het volgende punt is een punt over retributie op werken van de nutsvoorzieningen op het openbaar domein. En hebben we daar een toelichting van iemand of gaan we dat ineens kunnen behandelen? Oké, dan vraag ik daar uw stem over. Eén, ja. Punt is eenparig aangenomen, dank u wel. Het volgende punt is een vaststelling van het mandaat voor SIPAL. Ik denk dat we ineens kunnen overgaan tot de stemming. Eén iemand? Ja. Oké, nu is het voltallig aangenomen. Het volgende punt is een punt over de intergemeentelijke samenwerking met Fluvius. Oké, Sven.
Mag ik vragen om 5 minuten te schorsen?
Dat mag, zeker.
En dan kunnen we even overleggen.
Prima, 5 minuutjes. Dat de mensen daar eigenlijk niet meer kunnen volgen. Wat is dat allemaal?
De mensen denken ook dat dat mooi is van de gemeente. Dus
dat is, wat zijn ze nu weer aan het doen? En hoe zit dat? En wat moeten we? En moeten we zelf die aansluiting doen of niet? Dat is, niemand verstaat dat. Moet je op straat gaan, wat zijn ze aan het doen? Ja, de 5 minuutjes zijn bijna om. Tot nu toe heb ik daar niet op gelet, want ik toch. Ik weet niet of dat ook. Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ik weet het niet. Ja, ik ben het er mee eens, maar ik weet niet of dat men het onderscheid maakt. Denk, kijk eens in de verslagskijk. Ik weet het gewoon niet, maar ik denk.
Dat is een kostuum van de koolkind. Ah, oké.
Ik heb gevraagd. Ah, wel, voilà. Ik heb gevraagd, zien ze die wel graag? Oké, is iedereen er terug?
Ik wil niet.
af en toe.
Oké, collega's, dan kunnen we verder gaan met de agenda. En kunnen we over G5 de stemming organiseren. Maar Sven vraagt eerst nog het woord en Joost ook. Sven?
Ja, wij zullen als fractie tegenstemmen. Omwille van het feit dat we vinden dat databekabeling een kerntaak is van een intercommunale en dat dat niet per definitie iets is dat we aan een commercieel bedrijf moeten verkopen, ten eerste. En ten tweede, omdat we vinden dat op de pertinente vragen die dat we gesteld hebben, dat er geen volledig antwoord op gekomen is. En om die reden gaan wij nee stemmen.
Joost?
Ik wou gewoon vragen, maar ik denk dat dat een vanzelfsprekendheid is, maar dat de vertegenwoordigers van onze gemeente bij Fluvius, dat die dat goed mee waken, die opmerkingen die dat er in het begin allemaal gemaakt zijn over die gebieden. Maar ik ga ervan uit dat dat ook wel gaat gebeuren, maar ik wou dat nog eens extra aanmoedigen, zullen we maar zeggen.
Okay. Dirk?
Ja. Ja, ik denk dat Fluvius zijn wel te laat in gang geschoten, maar de samenwerking met Fluvius is volgens mij de enige uitweg om nog op een globale manier alle mensen de kans te krijgen om aan te sluiten via een vrije aansluiting, in de zin van dat iedereen mag daarop aanwezig zijn. Dat is bij Fiberklaar niet zo. Dus wij zijn wel standpunt gelegen om daar ja op te zeggen.
Dan is Johan.
Ja, losstand daarvan, ik weet dat de verschillende bedrijven ook gewoon de connectie hebben op twee fysieke kabels om een backup lijn te hebben voor moest er iets mislopen, dat je toch nog de mogelijkheid hebt om gebruik te maken van het internet, bijvoorbeeld.
Dat is een interessante toevoeging, Filip.
Erik,
sorry.
Misschien voor alle duidelijkheid, we zijn ook niet tegen de glasvezel en snellere verbindingen, maar allee, het is als Vin zei, we hebben hier zoveel vragen die onbeantwoord zijn gebleven. En hetgeen dat Dirk zegt, ik ben er niet helemaal mee eens, omdat een kerntaak is van infrastructuur te behouden in de handen van uw intercommunales, en die is zeker niet aan een commercieel bedrijf. Als je dat zou gaan doen met Waterlink, als je dat zou gaan doen... We hebben het voorbeeld trouwens gehad van elektriciteit. Dat is niet echt een succesverhaal geworden.
Dat klopt, ik ben altijd voorstander geweest om wat in eigen beheer te doen, ook de het verkoop van stroom, hè. Dat de gemeente heel wat voordelen geboden, maar dit is nog een ander verhaal. Wij hebben in het verleden al alles aan Telnet verkocht als gemeenteboekhoud, dus wij hebben zelf geen kabel niet meer, dus wij zijn al in een andere situatie dan een interkabel, dus die aan die gemeente die daarbij aangesloten zijn. Dus voor ons geeft daar in C weinig verschil, want Telnet is hier al de provider eigenlijk.
Oké, dan ga ik de stemming starten en dan vraag ik uw stem. Het punt is aangenomen met 15 ja-stemmen en 5 nee-stemmen. Ik dank u voor de stemming. Het volgende agendapunt is ook hygiëne-dienstverlening. Waar dat we een mandaat moeten vaststellen. Kunnen we ineens overgaan tot de stemming? Oké, het punt is eenparig aangenomen. Moet ik eerst even mijn agenda verschuiven. We zijn aangeland bij G7... Hygiëne, milieu en veiligheid, ook een vaststelling van een mandaat. Ik start hier de stemming. Oké, dank u. Het punt is eenparig aangenomen. Het volgende punt gaat over de intergemeentelijke samenwerking met ICA en daar moeten we ook een mandaat vaststellen. Graag uw stem daarover. Het punt is eenparig aangenomen. En dan zitten we bij de intergemeentelijke samenwerking met PITPA. Daarover gaan we ook een mandaat vaststellen. Dat punt is ook eenparig aangenomen. Het volgende punt. Dan komen we aan bij Pontes, waar dat we een mandaat moeten vaststellen. Eenparig. Het volgende punt. Zitten we eigenlijk bij de politie. En daar ligt een amendement. Dus eigenlijk al de bijkomende agenda. Sven, ik stel voor dat je uw amendement toelicht.
Nee,
de motie. De motie. Ja. Dan gaan we...
Zoals dat u ziet, voorzitter, heb ik niet alleen recht op een amendement.
Sorry.
Maar goed ook. Nee, ik had dus een motie ingediend en ik heb inderdaad gezien dat er vanuit de meerderheid een amendement op ingediend is. Ik zal eerst de motie eventjes voorlezen, beste collega's. Begin dit jaar kondigde minister Annelies Verlinde van Binnenlandse Zaken trots aan om een historisch akkoord te hebben gesloten met de politievakbonden. Een van de aspecten van dit akkoord was een loonsverhoging van gemiddeld 5%, vooral voor de laagste politielonen. Het akkoord was gepland om op 1 januari van volgend jaar in werking te treden. In oktober jongstleden bleek echter bij de begrotingsbespreking dat minister Verlinde eenzijdig op het akkoord was teruggekomen. De beloofde loonsverhoging zou in 2023 pas voor 45% worden toegekend en dan pas in 2025 volledig. Deze schandalige manier van werken getuigt van een groot gebrek aan waardering van de minister naar onze politiemensen. Zij werken hard in vaak moeilijke omstandigheden, met onregelmatige uren en verdienen alleen maar ons respect. Om die reden wil ik vragen om vanuit onze gemeenteraad volgende motie aan te nemen, gericht aan minister Verlinde en de federale regering bij uitbreiding, met als oproep om het sociaal akkoord volledig uit te voeren. Mijn motie, gelet op het sociaal akkoord van 28 januari 2022 dat de minister van Binnenlandse Zaken sloot met de politievakbonden, gelet op de antwoorden op parlementaire vragen door minister Verlinde op 19 oktober 2022, waaruit blijkt dat de beloofde loonsverhoging zal worden gespreid over een periode van 3 jaar, en gelet op het geleverde werk van de politie in het algemeen en van de mensen van onze politiezone Minos in het bijzonder. Vraagt de gemeenteraad van Boeghout en Vremde de erkenning voor het harde werk van de politie en wil hen hiervoor bedanken. Bijkomend, de gemeenteraad van Boeghout en Vremde kan niet akkoord gaan met de manier waarop de federale regering eenzijdig terugkomt op een gesloten akkoord met de vakbonden. En ten derde, de gemeenteraad van Boeghout en Vremde vraagt dan ook aan de federale regering en meer specifiek aan eerste minister Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde om dit gesloten sociaal akkoord van 28 januari 2022 te honoreren. Dank u wel.
Ja, Koen.
Dank u wel, Sven. Het is op de eerste plaats heel mooi te zien hoe de N-VA de vakbonden omarmt natuurlijk. Hè. Dat is al een mooi statement, maar het is ook wel een ernstig dossier uiteraard. Er zijn verschillende redenen waarom dat er een amendement wordt ingediend. Het amendement gaat over het feit dat we vinden dat er een robuuste financieringswet moet goedgekeurd worden op federaal niveau, waarbij dat eigenlijk de federale overheid ook verantwoordelijk is voor de meerkosten als ze daarin beslissingen neemt. En dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen, dat amendement. Het is eigenlijk al sinds de politiehervorming een oud zeer dat de federale overheid niet alle verplichtingen nakomt naar de politiezones en de lokale besturen om te voorzien in voldoende middelen. Onder andere ook het verkeersboetefonds is ook iets dat echt mangelt en waarbij er scheeftrekkingen zijn in de verdeling van middelen naar de politiezones. Dus men kan natuurlijk op federaal niveau wel akkoorden maken en toezeggingen doen die door de politie dan ook verdiend worden, hè, voor een waardering in zich houden. Maar men kan niet tegelijkertijd die last doorschuiven naar de politiezones, want dat is op lange termijn niet te financieren. Ik wil erop wijzen dat de onderrichtingen van de minister met betrekking tot de politiebegrotingen pas vorige week in onze mailbox zijn terechtgekomen. Dat wil ook zeggen dat als wij woensdagavond naar de politieraad trekken en we moeten het daar hebben over budgetten, dat we niet anders kunnen als voorlopige 12e gaan goedkeuren, omdat we gewoon zelf niet tijdig klaar geraken. Dus ook daar loopt het helemaal mank. Dus akkoord met de motie, maar we zouden toch met dat amendement dat ter stemming voor ligt een vingerwijzing willen doen naar de federale overheid om hun verplichtingen op te nemen naar de financiering ervan. En dat geldt trouwens in de rand, niet alleen voor de politie, want hetzelfde geldt voor de hulpverleningszones van de brandweer, waar ook niet alle middelen worden verdeeld naar die hulpverleningszones die de federale overheid destijds heeft toegezegd. Maar dat is de motivatie om dit amendement toe te voegen aan de motie.
Sven?
Ja, dank u wel. Ja, wij zijn het eens met dat amendement, dus wij gaan daarmee goedkeuren. Dat is geen enkel probleem. Ik wil wel even terugkomen over het omarmen van de vakbonden. Voor alle duidelijkheid, dat ligt helemaal niet gevoelig, maar ik wil dat wel duiden. Wij als N-VA en ik persoonlijk zijn zeker en vast niet tegen vakbonden. Ik ben niet altijd akkoord met wat dat ze doen of wat dat ze zeggen, maar ik denk dat dat aan jullie kant van de tafel hetzelfde is. Wat dat ik belangrijk vind, dat is dat sociaal akkoord, en een woord is een woord. En als dat gegeven wordt en als je afklopt voor een akkoord, dan moet je dat honoreren. Punt aan de lijn. Dat is niet zo moeilijk. En is dat met een vakbond gesloten? Is dat met een personeelslid gesloten? Dat doet er niet toe. Maar je hebt daar als overheid die verantwoordelijkheid wel in. En dat is hetgeen dat mij ontzettend hard stoort aan de manier van werken hier. Dus ik roep ook op aan de partijen die federaal vertegenwoordigd zijn om het nodige te doen bij hun ministers, zodoende dat woord ook effectief een woord kan zijn. Dank u wel.
Oké. We gaan eerst stemmen over de toevoeging van het amendement bij de tekst. Excuseer, Willy, alsjeblieft.
Voilà, dank u wel. Wij gaan ook als CD&V gaan wij mee in deze motie en ook in het amendement. En wij gaan het nodige doen om onze minister daar een keer op aan te spreken. En ik ben helemaal akkoord. Een gegeven woord is een gegeven woord en dan moet er niet afbraak aan doen. Dus bij deze engageren wij ons daartoe.
Oké. Okay. Wij wensen u succes. Start de stemming over het toevoeging van het amendement. En dat wordt unaniem goedgekeurd om dat toe te voegen. En dan gaan we nu stemmen over de motie met het toegevoegde punt daarbij. Nog één iemand? Ja, en dat is eenparig goedgekeurd. Dus die motie, aangevuld met amendement, kunnen jullie meenemen als je op bezoek gaat naar de minister. Dan hebben we een... Ja? Maar ik moet eerst het volgende punt doen. Ja, Sven?
Ik ga ervan uit dat de gemeentediensten dat ook bezorgen. Al,
ja.
Dat
we, okay. Absoluut. we hebben een eerste interpellatie en dat gaat over de locatie van de kerststal in Vremde. En dat is een interpellatie van Christel. Christel? Vraag je de micro even? Alsjeblieft.
Ja, goedenavond collega's. Ik heb die interpellatie ook wel een klein beetje geschreven uit nostalgie. Omdat in het verleden de kerstmarkt aan de achterkant van de kerk stond op de Dries. Sinds een enkele jaren staat die tussen de kerk en de school. Nu de school wordt afgebroken en is momenteel een bouwwerf. Nu, ik had er nog niks van gelezen, wat er al een beslissing is genomen waar de kerststal nu wordt geplaatst. En vandaar mijn interpellatie. Wilde ik eens even informeren naar de nieuwe locatie van de kerststal. Gezien de werkzaamheden aan de dorpsschool die gestart zijn, Is de huidige locatie of de voorgaande locatie geen optie? En uiteraard, net zoals ik, zijn er heel veel vreemdenaren die hopen op de oude locatie, op de Dries achteraan de kerk. Dank u wel.
De feestelijkheden. Philippe?
Ja, Christel. In samenspraak met de school zal de kerststal op de Dries achter de kerk staan, daar waar die vroeger stond. En tijdens het kerstspel zal de zone tussen de Reigersmolenstraat en het gemeentehuis verkeersvrij zijn. En de kerkweg dus ook niet bereikbaar. En de bus aan de lijn zal dus tijdelijk ook even rondrijden dan.
Dat zal met vreugde onthaald worden. Ja. Ja. Het volgende punt is ook een interpellatie en het gaat over Smeendijk. En dat... er is er eentje tussen. Ik heb hem overgeslagen, excuseer. Ja, en dat is een interpellatie van Sven. En die vraagt uiteraard de micro, alsjeblieft.
Ja, dank u wel, voorzitter. Beste collega's, dagelijks kunnen we de situatie in verband met de oorlog in Oekraïne volgen. De situatie wijzigt zeer regelmatig en is nog zeer onzeker. We hadden echter graag geweten hoe de situatie momenteel in Boeghout en Vremde gesteld is in het kader van dit conflict. Meer bepaald met Oekraïnse vluchtelingen die op ons grondgebied worden opgevangen. Graag antwoord en duiding bij de volgende concrete vragen. Over hoeveel vluchtelingen uit Oekraïne spreken we op dit moment? Hoe zit het met de spreiding van deze mensen, van deze gezinnen? Private opvang, collectieve opvang, zelfstandige woonst en zo verder. Zijn er cijfers van of is er zicht op de doorstroming van deze mensen, zowel dan de kinderen en de jongeren naar school als volwassenen richting een baan? Hoeveel hebben er daar een baan van? En daarnaast nog, hoe staat het met de participatie aan het sociale leven? Hoeveel van die mensen zijn er effectief actief in sportclubs, jeugdverenigingen en zo verder? Alvast bedankt.
Ja, dank u wel, Sven. Excuseer. We vangen op dit moment 89 vluchtelingen op. Daar zitten er 20 bij gastgezinnen, familie of vrienden. Er zitten er 13 bij de gasthuiszusters Sint-Mathildes. En er zijn 56 vluchtelingen die verblijven in het Vijverhof. De situatie in het Vijverhof op dit moment is eigenlijk zo dat er twee verliesplaatsen zijn. Wat wil dat zeggen? Als je bijvoorbeeld een kamer hebt van 4 bedden en er wordt een familie opgevangen van 3 personen, is er eigenlijk 1 verliesplaats. Dus er zijn maar 2 verliesplaatsen. Dus dat is heel beperkt, dat is eigenlijk heel goed. Dat betekent dat we 9 vrije plaatsen hebben, maar er is 1 kamer waar wat we een vochtprobleem hebben, waarbij we het ook verstandiger vinden om die kamer eigenlijk te ontruimen en die niet meer beschikbaar te stellen. En dan hebben we nog 5 plaatsen over en die worden terug vrijgegeven om nog nieuwe vluchtelingen op te vangen. Dus 89 met dus nog 5 plaatsen vrij, dus we zouden eventueel nog kunnen doorstomen naar 94. De Nederlandse les, er zijn op dit moment 20 vluchtelingen die Nederlandse les volgen en er zijn er 22 die op een wachtlijst staan. Dat verloopt allemaal via het agentschap inburgering en integratie, die Nederlandse lessen en ook die wachtlijst bij dat agentschap. Maar wij hebben ook nog een vrijwilliger die Nederlandse les geeft aan kinderen en ook aan volwassenen. En dat is meestal 2 keer per week dat die vrijwilliger Nederlandse les geeft of helpt met huiswerk en zo verder. Dus dat is eigenlijk zelf in de gemeente. Aan het werk hebben wij op dit moment 3 vluchtelingen. Er zijn ook een aantal vluchtelingen die niet activeerbaar zijn voor werk, omwille van pensioenleeftijd, een beperking, zwangerschap zelfs. Dat zijn 21 vluchtelingen die niet activeerbaar zijn. Maar we zijn wel aan het bekijken met de VDAB en ook met Zora Werkt om via een project te leiden naar concrete jobs. Daar hebben we op dit moment nog geen resultaat voor, maar we proberen eigenlijk ook via die instanties een aanbod te creëren. Dan voor wat betreft het onderwijs. Er zijn 28 kinderen die school lopen. Er zijn er 14 in de Jan Frans Willems school, 14 kinderen, 5 in het lager onderwijs van Sint Gabriel en 1 in de dorpsschool van Vremde. Er zijn ook 8 jongeren die via OKAN het secundair onderwijs volgen, via OKAN-klassen. En van die 8 zitten er 5 in Boeghout, dus dat is Sint-Gabriel. In het secundair 2 in Lier en 1 in Berchem. Dus van de 28 jongeren die les volgen of onderwijs genieten, zijn er 25 die onze scholen opvangen. Op het verenigingsleven hebben we minder zicht. We weten dat er op dit moment een vijftal kinderen in het verenigingsleven actief zijn. Maar het zou ook kunnen dat er daar, dat er nog andere mensen actief zijn in het verenigingsleven. Dat is ook niet iets dat ze altijd komen vertellen of meedelen. Maar van 5 weten we het. Wat dat misschien ook nog wel belangrijk is, komt zeker ook nog aan bod bij de budgettaire besprekingen. Er is natuurlijk ook, moet ook nog wel wat bekeken worden hoe dat alles gefinancierd wordt. In totaal hadden wij een budget geraamd op 175.000 euro van de Vlaamse overheid om die vluchtelingen mee te kunnen opvangen. Er zou er dit jaar nog ongeveer 86.535 euro van gestort worden. En dan is het eigenlijk een beetje wachten op de volgende subsidies. Er is nu door de Vlaamse regering gecommuniceerd dat de subsidies zeker verlengd worden alvast tot 31 maart 2023. Maar we weten allemaal, als we de actualiteit volgen, dat het allemaal nog veel langer zal duren. Dus de lokale besturen zijn in dit, en men weet dat ook, wachtende op nieuwe initiatieven en richtlijnen van de Vlaamse overheid om te bekijken hoe dat we als lokaal bestuur blijvend kunnen voorzien in die opvang. Dus dat is eigenlijk een beetje op dit moment de situatie. Ik weet niet of er mensen van jullie nog aanwezig waren. Ik heb Els even gezien, maar er is ook zaterdag was dat een leuke benefiet geweest. Samen met de protestantse gemeenschap was dat. Van Oekraïense vluchtelingen in de protestantse kerk. Er waren eigenlijk mensen die op Sint-Mathildes verblijven, al even bij de gastasusters, die een modeshow hadden ineengestoken, omdat er daar een mama was die ook in de confectie werkt in Oekraïne. Dus dat was wel hartverwarmend, we zijn er eventjes naartoe geweest. En we plannen zeker ook nog iets rond de feestdagen. De Oekraïners vieren eigenlijk niet kerstmis met kerstmis, heb ik begrepen, maar het orthodoxe kerstmis valt later in januari. Maar we gaan zeker nog wel iets doen, de dienst wel zijn, gaat zeker nog iets doen met de mensen om ook nog ergens een eindejaarsfeest of receptie of zo te kunnen organiseren. Dus maar, het loopt voorlopig goed, hout vasthouden, geen conflicten. We hebben ook goed overleg met de buurgemeente. We hebben ook al buurgemeenten geholpen met gezinnen op te vangen die dan daar bijvoorbeeld niet meer terecht kunnen en zo. Dus het loopt eigenlijk ook met dank aan de vrijwilligers die zich er allemaal mee voor inzetten.
Is er nog sprake van grootschaliger opvang te gaan organiseren in de toekomst?
Voor wat betreft onze gemeente heb ik daar niets meer van vernomen. Ik denk dat op dit moment een beetje koffiedik kijken is, dat men het ook allemaal niet zo goed weet. De vraag zal ook zijn natuurlijk, nu dat de winter daar volop begonnen is, of dat er nieuwe vluchtelingenstromen op gang komen of niet. Maar ik heb vooral de indruk dat men ook sterk wilt inzetten op het bezorgen van materiaal om de mensen ginder toch een iets of wat waardig bestaan te kunnen geven. Generatoren en zo die volop geleverd worden. Maar wij hebben er alleszins geen zicht op. Maar we hebben wel als gemeente onze volle verantwoordelijkheid genomen en we bieden meer plaatsen aan dan oorspronkelijk eigenlijk moesten aanbieden. Dus dat is heel goed. En wat ik misschien nog moet zeggen is dat de mensen die nu nog bij gastgezinnen verblijven, dus die hebben we ook allemaal bevraagd, 2 keer... We hebben zowel het gastgezin als de mensen zelf, of het allemaal oké is dat ze daar verblijven. En degenen die daar nu verblijven, dat is voor hen allemaal oké. Dus die blijven daar ook. En dat is ook wel mooi in feite om te zien dat er toch een aantal mensen daar terecht kunnen.
Sven, je wat nog?
Ja, ik had nog 2 bijkomende vraagjes. Zeker en vast, wat mij een beetje zorgen baart, is eigenlijk het feit dat er dus wel 20 mensen Nederlandse les volgen. Plus dan de OCAN-leerlingen, want dat is eigenlijk ook een vorm van taalles. Maar dat er daar nog wel 22 op de wachtlijst staan. Hè. Dus dat is, ik weet ook dat we daar als boekhoud heel weinig aan kunnen doen. Het is toch wel een belangrijke, denk ik. En ik denk dat we daar zeker en vast bij het agentschap moeten blijven op aandringen, dat daar fondsen voor komen en dat daar de nodige mogelijkheden zijn om die mensen ook effectief wel Nederlands te leren. Want dat is, zoals dat u weet, een sleutel tot integratie. Hè. Bijkomend, ik heb even het optelsommetje gemaakt. Hè. Er gaan er 28 naar school, er zijn er 3 aan het werk, er zijn er 21 niet activeerbaar. Dat brengt mij op 52. Er waren er 89, die 37 anderen worden die dan actief begeleid naar, zitten die in een traject, of hoe moet ik dat dan juist zien, hoe dat daarmee omgesprongen wordt? Ik bedoel maar vooral, ik denk dat het ook nuttig is dat we die mensen betrekken bij het sociaal weefsel, dat we die mensen uitzicht geven op wat dan ook, en dat we die op de een of andere manier geactiveerd krijgen of betrokken krijgen of naar de Nederlandse les krijgen, dat is mij al gelijk. Maar ik denk dat dat een heel belangrijke is voor die integratie in onze gemeenschap, dat die er effectief een betrokkenheid bij hebben.
Ja, wel, die vraag heb ik dus ook gesteld. Hè. Dus men is nu in overleg met de VDAB en Zora werkt om te bekijken of er nog meer mensen kunnen geactiveerd worden. Maar er is op deze moment nog geen terugkoppeling rond. Hè. Dus men is ermee bezig, maar dat is ook het enige antwoord dat ik daarop gekregen heb. Natuurlijk, we kunnen die mensen veel aanbod geven, maar ze zijn natuurlijk niet verplicht om dat te doen. Ik ben vooral ook al heel blij dat er toch al eigenlijk 42 mensen zijn die minstens de wil hebben om Nederlands te leren, plus nog eens 28 kinderen, hè, die moet je er eigenlijk bij tellen, dat we die ook allemaal dat onderwijs kunnen aanbieden. En ik hoorde ook wel, ik heb nog met een vrijwilligster gesproken de zaterdag, dat die ouders en zo dat ook wel inzien dat ze waar Nederlands moeten leren, al is het maar om ook te begrijpen hoe hun kinderen het doen in de school, dat er eventueel problemen zijn, dat ze in dialoog kunnen gaan met het onderwijzend personeel en zo verder. Dus ik merk wel dat er daar toch wel, dat die mensen toch wel hun best willen doen. Maar ik heb niet echt een kaart van elke vluchteling om te zeggen van ja, waar staat hij nu, wat doet hij niet. Zover gaat het eigenlijk niet.
Nee, maar ik denk inderdaad dat het belangrijk is, 70 van de 89 mensen hebben aangegeven van Nederlands te willen leren, van de eerste stap naar integratie te zetten. Dus ik denk dat we dat dan ook moeten proberen zo maximaal mogelijk te ondersteunen vanuit de gemeente en vanuit alle andere instanties die daarmee bezig zijn. Dank u wel.
Oké. Gaan we over naar de interpellatie over Smeendijk, Christel.
Ja, goedenavond. Ook opnieuw een heel korte interpellatie, omdat ik een gerucht opgevangen heb dat er beslist zou zijn dat er paaltjes komen in de Smeendijk. In het verleden is dat wel eens gesteld dat er hard wordt gereden, dat het wegdek in slechte staat is. Maar het komen van paaltjes in de Smeendijk was voor mij een nieuw gegeven. Ik heb hiervan dan ook niks gelezen of gehoord. Vandaar deze interpellatie met de vraag of de hoop dat dit loze en onware geruchten zijn. Dank u wel.
Ja, Rudy, alsjeblieft.
Ja, Christel. Er is niks beslist, dus dat is ook al iets. Hè. Ik zal heel kort nu antwoorden, maar ik kan niets meer antwoorden. Hè. Maar wel eens, je weet dat zelf goed als vreemdenaar, we hebben daar te kampen met slaapverkeer en snelheid. En wat hebben we dan gedaan? Het is ook omwille van dat er een aantal bewoners zijn die ons daar elke keer terug op attent maken, dat ook de MORA, de Mobiliteitsraad, die hebben de initiatief genomen om ook een keer te kijken welke mogelijkheden dat er zijn om dus dat slaapverkeer en die snelheid eigenlijk in te perken. Tegelijkertijd, op basis van hun oefening, zijn wij met de ambtenaren en met vertegenwoordigers van het college, zijn we ook om de slag gegaan om te kijken van hoe gaan we dat proberen aan te pakken. We hebben daar nog niks in beslist, wat we wel gaan doen. En dat is ook op aangeven van collega Dirk, dat er ook heel wat tuinders en landbouwers in de buurt zitten, waar we toch wel rekening moeten mee houden wat betreft als we ingrepen zouden doen, dat die toch wel op de juiste manier eigenlijk nog kunnen wegraken. Dus we gaan daar eerst een keer afspreken om te kijken van hoe bewegen die zich eigenlijk daar. Om te kijken van wat zou onze volgende stap kunnen zijn. Maar u weet ook dat Dirk ook bezig is met de herasfaltering van die Smeendijk.
Christel?
Ja, ik denk dat er hier eigenlijk toch wel twee facetten zijn die... ik hoor sluipverkeer en snelheid. Sluipverkeer, daar hebben we in het verleden nogal wel eens discussie over gehad van wat is sluipverkeer en wat niet. Maar ik stel me dan toch wel... ik heb even een situatie al, want ik wist dat dat antwoord ging komen. Hè. Maar als je in vreemde woont, je moet naar Lier... Je moet eens even kijken wat de twee opties zijn. Hè. Dus dat is de sauna rijden, de Raanse Steenweg en de Ring van Lier op. Of langs Boeghuis en de provincie Steenweg. Dus dat is toch al wel een heel eindje om. En in het kader van CO2-uitstoot en autoverkeer, of het autoluw maken, stel ik mij er toch wel zware vragen bij. Snelheid is een heel ander facet. Hè. Dus er wordt inderdaad vrij snel gereden. Maar ik weet niet wat paaltjes zitten dat dan een oplossing is om dan... het verkeer echt wel kilometers om te laten omleiden. Dus ik denk dat je dan toch wel naar andere opties moet zoeken van snelheidsbeperkingen te doen, maar dat eigenlijk het verkeer nog wel door kan. Dank u wel.
Ja, Christen, ik wil de discussie hier natuurlijk nu niet gaan voeren. Hè. Wat ik wel wil meegeven is dat slaapverkeer, daar heb je een heel duidelijke definitie over, wat dat eigenlijk betekent. Wat dat wij wel proberen te doen, en dat doen we niet alleen in de buurt van vreemden, maar we proberen altijd te zorgen dat het gemotoriseerd verkeer, dat zo snel mogelijk wordt geleid naar die wegenstraten die een hogere functie hebben. Zo kort mogelijk. Hè. En dat proberen we altijd voor ogen te houden. En dat betekent dan ook dat je eigenlijk soms moet ingrijpen op slaapverkeer, op landbouwwegen of erfontsluitingswegen, zoals men dat ook wel eens noemt. Want in de theorie worden heel veel van die landbouwwegen ermee geconfronteerd. Maar eigenlijk een landbouwweg is eigenlijk alleen maar om te kunnen erf ontslaten en voor fietsverkeer. En dan moeten we, in een gemeente als Boeghuis-Vreemden moeten we daar toch de juiste aandacht voor hebben.
Oké, dank u wel. Collega's, er stonden nog twee interpellaties op de agenda van collega Lode van den Branden, maar ik heb niks van hem vernomen. Ik hoop dat alles goed met hem is. Het is aan hem of dat hij later die interpellaties opnieuw indient of niet. We zullen dat bekijken dan. Maar we zijn dan aan het einde van de openbare zitting gekomen. Het publiek mag nog tussenkomen. Ook onze gast, moest die dat willen, over punten die hier behandeld zijn. Niemand voelt zich geroepen? Oké. Dank u wel voor uw aanwezigheid dan. En goed thuis. En tot de volgende gelegenheid. Dan gaan we ook de opname stopzetten.